Als je ziet, daar is die zuil met het gouden doek. En hier stond ik. En de kloof die daar was, die leek voor mij onoverbrugbaar. Ik wist niet hoe ik daaruit moest komen. Ik ben 5 jaar geleden samen met mijn gezin in een situatie gekomen dat ik dacht, ja, nu is het gewoon klaar. Dit is gewoon een onrecht waar ik niet weet wat ik ermee moet doen. En ik vond het heel moeilijk om dat aan God te brengen. Of om te delen. Ik was heel trots daarin en ik had heel veel schaamte. Want wat had ik dan misdaan? Dat ik die kloof had over een probleem waar ik niet uit kon komen. En ik ben gaan zoeken. Ik ben gaan zoeken in de aanbidding. In de nabijheid van God. Ik ben gaan zoeken. Van wat, waar is dan God? En wat is dan God? Wat is mijn geloof? Wat houdt mijn geloof dan in? Is het die God die alles vergeeft, die mij genade heeft geschonken, die van mij een rechtvaardig iemand had gemaakt? En wat moest ik nou met dat probleem doen? Dat probleem was er, het ging niet weg, het werd alleen maar moeilijker. En God begon met een tekst. Hij gaf me een tekst uit Micha 6, vers 8. En die zegt, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg van God te gaan. En ik ben begonnen. Ik ben echt begonnen om God trouw te betrachten. Ik ging weer naar de kerk. Ik was heel lang niet geweest. Maar ik ben gewoon gegaan. Hoe rot ik me ook voelde. Want ik voelde me gewoon niet thuis. Ik voelde me gewoon, ja, onderdrukt door mensen. Onderdrukt door de maatschappij. Die met die problemen waar ik maar niet uitkom. Die heel mijn gezin in de afgrond zoog. En God begon tot mij te spreken. En ik wist dat het de stem van God was. Omdat die stem mij toen ik 18 jaar was heeft gered. Anders zou ik gewoon dood zijn gereden. Maar ik herkende die stem. En die stem, die zei, kies in al je problemen voor je geloof. Je kiest om je geloof te vervullen. Door de wil van God te doen, groei je in je autoriteit en krijg je de sleutels om de macht van Satan te vermorzelen. Ik begon die doek te zien. Ik begon de autoriteit van God te zien. Maar ik wist nog steeds niet hoe ik er moest komen. Ik zat nog steeds in de put van mijn problemen. En die gingen maar niet weg. En dat duurde nu al bijna 3 jaar. Toen kreeg ik een nieuwe tekst van God. En in het begin begreep ik die niet. Uit Johannes 13, 34. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En Lucas 6, vers 27. Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. Zegen voor wie jullie vervloeken. En bid voor wie jullie slecht behandelen. En ik heb geworsteld, want ik vond dat verschrikkelijk moeilijk. En ik heb God om een visioen gevraagd. En ik heb een visioen gekregen. En in dat visioen zag ik Jezus. Hij werd gedoopt en hij moest de woestijn in. En ik dacht altijd, oh, hij ging de woestijn in. En toen werd hij verzocht en toen zei hij nee tegen Satan. Maar in mijn visioen was het anders. Ik zag Jezus. Zijn lippen waren helemaal aan het bloeden. Hij stond vol met zweren. Want hij was al 40 dagen in de woestijn. Zonder beschutting, zonder eten of drinken. En hij was echt aangedaan in zijn lichaam. En toen hij helemaal zwak was, toen kwam de duivel. Op zijn zwakst. En toen zei de duivel tegen hem van, maar vraag dan, hè, want vraag maar aan God. En verander die stenen dan in brood en bid. En toen zei God, nee, er staat geschreven, je zult niet van brood alleen leven, maar van het woord des Heren. En dan staat er, en de duivel ging weg en de engelen kwamen om hem te verzorgen. En ik begon het begrijpen. Heb je vijanden lief? Ik was niet aan het vechten tegen mensen die die situatie hadden veroorzaakt. Ik was aan het vechten tegen machten en demonen. Want als God zegt dat we lief moeten hebben, dan zijn het niet de mensen die waar we boos op worden. Het zijn de omstandigheden waar we boos op worden. Omstandigheden van onrechtvaardigheid. Die niet mensen doen. Zelf Jezus zei tegen zijn discipel, die Satan gaat achter mij. Hij nam het die mens niet kwalijk. Hij wist wat de plan van Satan was. En hij zei, Satan ga achter mij. En ik begon te beseffen dat ik mijn situaties anders moest optreden. Ik moest naar de autoriteit van God gaan. Romeinen 3 vers 23. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. En God begon te zeggen tegen mij, hij zegt, waar ben jij? En hij vroeg of ik er al was. En ik zei, ik ben er nog niet. En toen begon ik te begrijpen, als ik geloof in Jezus, hoe krijgt genade en rechtvaardigheid dan stand? Is door het woord van God te doen. Om nee te zeggen tegen zonde. Om niet te liegen. Om op te staan. Want als ik zeg, ik geloof in Jezus, dan moet ik de duivel vermorzelen met de kracht van mijn geloof. En de kracht van mijn geloof is te doen wat God zegt. Om relatie met hem te hebben en om nee te zeggen tegen zonde. En ik ben gestopt. Ik wil geen leugens meer vertellen. Ik wil niet onrechtvaardig zijn in mijn gezin. Ik wil niet onrechtvaardig zijn in omstandigheden, want het zijn niet mensen. Ik wil helpen. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Op het duur was mijn trots weg. En ik heb iemand gebeld en gevraagd om hulp. En ik kreeg die hulp. En toen wist ik, ik ben er. En na 5 jaar heeft God mijn hele situatie veranderd. Want ik was niet meer aan het vechten tegen mensen, maar tegen de omstandigheden. Ik heb die opgeheven aan God. En ik ben rechtvaardig gaan doen. Ook voor anderen. Die ben ik gaan helpen om uit de situatie te komen waarin ik zat. Ik heb de autoriteit van God gezocht. Want als ik geloof en als iedereen gelooft, je autoriteit komt naar boven op het moment dat wij zeggen en laten zien aan de duivel, ik geloof. Maar ik zeg niet alleen dat ik geloof, ik laat zien dat ik geloof. Ik doe niet zonde, want ik wil die volledige autoriteit van God. Ik wil het, omdat ik op ziektemachten en boze machten kan treden. Dat ik in de autoriteit van God kan staan. En dat wil ik met de getuigenis bemoedigen. Je wil naar God. Je wil in de autoriteit van God staan. En dan mogen we geen excuses meer zoeken om maar te zeggen, we leven maar in genade en ik doe het niet. We leven in genade. Maar je autoriteit komt als je zegt tegen Satan, zie, dit is de vrucht van mijn geloof, dat ik doe de wil van God. En dat ik groei in zijn autoriteit. En dat je hele wezen vervuld raakt met God. Ga ervoor. Laat je geloof zien.
dacht, ik ben helemaal met een oud verhaal. Want het is een oud verhaal wat je hier ziet. Wie kent het? De drie beggetjes en de boze wolf. Komt uit 1872, als ik het goed gelezen heb. En ik denk dat de maker van dat verhaal de Bijbel wel eens gelezen heeft. Want er zitten zoveel mooie principes in. En toen Arjan me vroeg, kreeg ik eigenlijk direct een tekst van wat ik zou mogen brengen deze morgen. En ook een beeld, en ik zag dus dit. Ik vond het wel grappig eigenlijk. Ja, ik ga ervan uit dat iedereen het verhaal kent. Het is een... wacht, ik heb zelf een ding. Ja, ik heb naar boven gezet ons geestelijk huis, of het huis van ons leven. En ik kan eigenlijk spreken over 1 Korinthe 3, vanaf vers 10. En misschien kunnen we dat eventjes opzoeken. 1 Korinthe 3, vers 10 tot 15. En daar staat boven in de Herziene Statenvertaling: Christus, het enige fundament. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo, als door vuur heen. Ik wil gewoon even door die tekst gaan. En het eerste... stukje gaat het over het fundament dat gelegd is. Nou, wat is een fundament? Ik zie hier een fundament. Maar meestal zie je een fundament niet. Een fundament ligt op de oppervlakte van de aarde. En het is een basis waarop je bouwt. Het is een basis om iets op te bouwen. Meestal een gebouw, een huis. En het voorkomt dat als het huis gebouwd wordt, dat het gaat verzakken of dat het gaat scheuren en uiteindelijk helemaal instort. Dus een fundament is ontzettend belangrijk om te kunnen bouwen. Ik heb zelf nooit gebouwd, maar als er mensen zitten die in de bouw werken, die kunnen dit vast beamen. Yes, dat is er al één. Maar ook in ons geestelijk leven hebben we een fundament nodig. Want ons leven wordt nogal eens heen en weer geschud door allerlei stormen die komen. Omstandigheden hebben we net gehoord van... even je naam kwijt. Hier is, sorry. En ieder maakt dingen mee. Maar als we geen stevig fundament hebben, dan zakt het huis van ons leven scheef en stort het uiteindelijk in. Nu zegt deze tekst dat ons fundament is Jezus. En er staat in het volgende vers, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Ik vond apart dat er stond, niet ons geloof in Jezus Christus, of onze overtuiging dat hij de enige weg, de waarheid en het leven is, maar Jezus Christus zelf. Hij als persoon is ons fundament in ons leven. En ik weet niet of je het moment nog kent dat je, of voor de geestkanaal, dat je tot wedergeboorte kwam, dat je tot bekering kwam. Het moment dat je Jezus aannam, het moment dat je je leven drastisch veranderde, misschien werd je aangeraakt, misschien er gebeurde iets bovennatuurlijks. Misschien kan je het nog herinneren. En kan je ook herinneren dat je je toen schoon voelde, dat je zonden weggewassen werden. En dat je voor het eerst ervoer, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En dat is het begin. Dan wordt het fundament gelegd, Jezus kwam in je leven en daarop mag je verder bouwen. Ik denk dat dat ook een beetje vergelijkbaar is met wat discipelschap is. Je neemt Jezus aan en dan ga je verder. Maar je hebt wel een plan nodig. Er komt geen, als ik kijk naar dit gebouw, dit is niet ontstaan omdat iemand... dacht, ik ga eens beginnen. Je hebt een plan nodig. Je gaat zitten, je gaat dingen opschrijven. Je hebt een doel. En iedere wedergeboren christen heeft de verantwoordelijkheid om te bouwen op het fundament dat gelegd is in zijn leven. Dus zonder plan of strategie met een duidelijk doel is het moeilijk om tot het uiteindelijke resultaat te komen. En als je geen plan hebt, dan word je afgeleid door omstandigheden. Door onbelangrijke details. Er gebeuren dingen waardoor je het grote geheel niet meer ziet. En daarom heb je een plan nodig. Ik geloof dat het heel belangrijk is om een strategie ook te hebben, om te bouwen. Waarom? Omdat dit vers ook zegt, dat het grote zegen of grote schade in je leven kan veroorzaken. Lees maar in vers 14 en 15. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Aan de ene kant willen we goed en zorgvuldig bouwen om die beloofde beloning te ontvangen. Ik geloof dat het een beloning is die we krijgen na de jongste dag. Dus op het moment dat Jezus teruggekomen is, dat wij naar de hemel gaan en dat de nieuwe aarde begint. Maar ik geloof ook dat de Bijbel duidelijk maakt dat we in dit leven nu al een beloning zullen ontvangen. Als we goed zullen bouwen op het fundament. En een tekst daarover is Markus 10 vers 29. En Jezus antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers, zusters, vader of moeder, vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig, nu in deze tijd, in dit leven, huizen en broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Dus hier zien we ook allebei die dingen. In dit leven kunnen we al beloning ontvangen, maar ook in het toekomende leven. En dan denk ik dat we die in al zijn volheid zullen ontvangen. Als we goed bouwen, ontvangen we Gods zegen op elk gebied van ons leven. Ik denk aan rust, aan vrede, stabiele relaties en vriendschappen, gezegende huwelijken, voorspoed, gezonde lichamen en de krachtige werking van Gods geest in ons leven. Maar er is ook een andere motivatie, moet ik eerlijk zeggen. En dat is om te voorkomen dat ik schade leid. Want dat staat er namelijk ook. Het wordt niet precies duidelijk in dit stuk wat die schade dan precies is. Maar als ik erover nadenk, denk ik, in ieder geval zal het zijn dat je spijt hebt van het feit dat je dingen nagelaten hebt. En dat je die beloningen misloopt. Er staat, het huis zal volledig, het kan volledig afbranden. Blijft er niks meer over dan het fundament. Dus je neemt niks van je inspanningen in deze aarde mee, om het zo te zeggen. Ook de uiteindelijke vuurproef komt op de dag dat Jezus terugkomt. En hij zal aan het licht brengen hoe we gebouwd hebben en met welke intenties we gebouwd hebben. Maar ook staat er in de brief van Petrus dat er nu al vuurproeven zijn die we moeten ondergaan. En ook in dit leven komen er al dingen op ons af die ons testen. Die testen van wat bouw je in je leven. Wat er nog blijft staan na het vuur is van goed materiaal. Dat is materiaal dat niet verbrandt. Maar als je materiaal verbrand is, dan zal je schade lijden. Dus wat een goede vraag is, denk ik. Met welk bouwmateriaal ga je aan de slag? Nou, er worden er 6 genoemd in een stukje. Maar wat zijn nou de eigenschappen van deze verschillende bouwmaterialen? Eerst heb je hout, hooi en stro. Iedereen ziet bijna dagelijks hout, hooi of stro. Als je naar buiten kijkt, de bomen, het gras. Het is niet bijzonder mooi. Het is overal te vinden. Het is goedkoop. Ik kan hier naar buiten gaan en het zo oprapen. Het is breekbaar. Het is gevoelig voor vocht. Het is brandbaar. En gevoelig voor weersomstandigheden. Maar aan de andere kant hebben we goud, zilver en edelstenen. En dat is een hele andere categorie bouwmateriaal. Het is prachtig om te zien. Het is erg moeilijk te vinden, tenminste, ik heb het nog nooit gevonden, misschien een van jullie wel. Het is kostbaar, het is sterk, het is ongevoelig voor bederf. Het brandt niet of alleen op zeer hoge temperaturen. En het is ongevoelig voor weersomstandigheden. Dus deze materialen spreken van een ongelooflijke kwaliteit die eerdere 3 niet hebben. Dus iedereen heeft blijkbaar de mogelijkheid, volgens de tekst, om met deze 2 categorieën bouwmaterialen te bouwen. En wat ik eruit haal is dat de ene soort, die kost weinig moeite. kost weinig inspanning, weinig tijd, geduld, geld. Terwijl de andere categorie kost ons heel veel om die te bemachtigen. Kost veel moeite en inspanning, vereist tijd, geduld, geld, geloof en veel doorzettingsvermogen. Ik heb geloof ik de 2 stukjes goud in ons huis aanwezig zijn. Dat zijn onze 2 trouwringen. En dat kostte geld. Best wel veel, vond ik zelf. Maar dat zijn maar zulke kleine stukjes. En ja, dat laat iets zien van hoe kostbaar die materialen zijn. Dus de volgende vraag die ik mezelf eigenlijk stel is, kost het me weinig of kost het me veel? En dat brengt ons eigenlijk terug bij de 3 B'tjes. Die eerste die speelt de fluit en die tweede de viool. En wat ze in die tekenfilm doen, is zingen, vrolijk spelen en ze flansen even een huis in elkaar. Het duurt denk ik ongeveer 1,5 uur om zo'n huisje te bouwen. Ik ga wel eens naar het bos. Ik ben een paar maanden terug met Erik geweest. En op 3 uur tijd hebben we een hutje uit de grond gestampt waar we een nachtje konden slapen. Ik weet niet of het waterdicht was, maar dat is niet zo moeilijk. Binnen een dag kan je dit doen. En ik vind ook dat je hier iets in ziet van de hartshouding van die eerste 2. Ze spelen, ze dansen wel rond, ze hebben geen plan. Het is maar bijzaak, dat gebouwtje. Wat belangrijker is plezier maken. In tegenstelling tot nummer 3. Ik weet zijn naam niet, maar die werkt hard. Die metselt en die gebruikt degelijk materiaal waar hij veel moeite voor moet doen. Dimitri? Ah ja, dat zou kunnen. Dimitri Beg. Dus wat we ons af kunnen vragen is, als het gaat over de bouw van ons geestelijk leven, ons geestelijke huis. Welke dingen doe ik me met tijd, geld en energie? En die invloed. En die kosten me weinig of veel moeite. Ik bedacht me op bol.com. CD's, boeken, DVD's bestellen. Vind ik eigenlijk wel leuk. Kost me eigenlijk niet zoveel moeite. Kost een beetje geld, maar ik merk het toch niet. Ik maak het even over. En de volgende dag, voor 10 uur besteld, morgen binnen. Aan de andere kant, maand op maand ga je het opzij leggen en sparen. En dat uiteindelijk geven aan iemand die er Gods Koninkrijk mee bouwt, vind ik best wel moeilijk. Voor mij is dat bouwen met een degelijk materiaal. Maar niet alleen over geld. Het gaat ook bijvoorbeeld over eten. Ik heb ontdekt, uit eten gaan vind ik eigenlijk heel leuk. Vroeger ging ik niet zo vaak. Maar nu wel. En het kost me heel weinig moeite om uit eten te gaan. Ik geniet ervan. Een etentje is zo geboekt. Alleen de andere kant is, als je niet eet, vasten. Dat vind ik best wel heel lastig. Ik heb gisteren nog een poging gedaan, om eerlijk te zijn. Het was 5 uur en we stonden bij Marleen de ouders in de keuken. En ik zei tegen Marleen, heb je al gezegd tegen je pa dat ik vast vandaag? Nee. Ik zei, oké, zeg maar niks. ik eet wel mee van de frietjes. Ja, sorry. Het is niet gelukt. Maar ik wil het wel. Mijn hart is op de goede plek, maar ik vecht. Dat is bouwen met die goede materialen. Ik kan ook gewoon over Bijbel lezen. Tegenwoordig heb je een app, die kan je zo downloaden. Elke dag krijg je een Bijbeltekst toegestuurd. Je kijkt eventjes, de tekst van de dag. Soms past het precies bij waar je aan het doen bent, soms niet. En op zich is dat niet verkeerd, denk ik. Het is beter dan helemaal niks lezen. Maar ik heb wel ontdekt, het is iets anders als je wekker vroeger zetten, eerder uit je bed gaan, je Bijbel open doen, lezen, bidden, luisteren, de tijd nemen voor God, onverdeelde aandacht. Dat is iets anders dan even een appje of een Bijbel-appje lezen. Ik heb zelf geen smartphone, dus ik lees dat bij Marleen mee. Dus ik ben er niet zo bekend mee. Maar dat zijn weer die 2 verschillende dingen. Het zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn nog veel meer dingen te noemen. Ik denk, het zijn grote, maar ook vooral veel kleine dingen die de Bijbel laat zien, die we kunnen doen om te bouwen met kostbaar materiaal. Zoals in Matthäus 10, vers 42 staat, al geef je alleen maar een beker koud water aan de minste van mijn volgelingen, je zal zeker je beloning ontvangen. Het gaat ook om ons hart. Hoe doen we dingen? Met welke intentie doen we dingen? En wat ik ontdekt heb, Jezus dwingt ons nooit om dat soort keuzes te maken. Of je die keuze maakt, is afhankelijk van jezelf. Of je het wil. Ik ga alleen bouwen met die materialen als ik vooraf een plan maak. Als ik een hartsgesteldheid heb van ik ga dit doen. Ik maak nu een keuze en ik wijd mezelf toe. Als je dat niet doet, vroeg of laat komt de slop erin. En meestal eerder vroeger dan laat. Dus een plan is belangrijk vanuit overtuiging. Voor de duidelijkheid, ik heb het niet over werken van de wet. Ik heb het niet over dingen die we nog moeten doen om punten te scoren bij God. Die mindset had ik een poos. En dat is heel verstikkend. Dat is een gevangenis. Dat is religie. En daar kom je niet ver mee. Uiteindelijk kom je daarvan niet in de vrijheid. Maar wat ik geloof dat dit is, de Heilige Geest wil ons aanmoedigen om deze keuzes te maken op basis van geloof. Want Hij wil dat wij tot bloei komen. Dat wij tot de volle bloei komen die Hij voor ons bedoeld heeft. Hij heeft een plan met ieder van ons. En het is een samenwerking, het plan van Hem. Het gebeurt niet automatisch. Vroeger leerde ik in de kerk, God is soeverein. Dus alles wat er gebeurt in je leven, dat is in Gods hand. Nou, God is soeverein. Maar niet alles wat er gebeurt, komt van God of vindt automatisch plaats. Hij wil samenwerken. Het is zijn geest in ons. En samen maken we die keuze om te leven vanuit overtuiging. Dus ik geloof dat een aanmoediging is van God, deze tekst. Om goed te bouwen. Dus niet dat we teruggaan onder de zware juk van de wet. Maar dat we ontdekken dat bouwen met kostbaar materiaal vervulling geeft en vrede. En dat het de inspanning waard is. Hoewel je soms even moet wachten voordat je dat ziet. Dus ik wil jullie eigenlijk allemaal aanmoedigen. Ik hoorde het daarnet al. Ga ervoor. Go for it. Dus denk eens na over je bouwplan. Denk eens na over je strategie. Hoe besteed je je tijd, je geld, je energie? Wat doe je met de mogelijkheden die God ons iedere dag geeft? 24 uur in een dag. Ik heb besloten, ik wil zo radicaal mogelijk leven voor God. Echt, ik heb gezien hoe het ook anders kan. Maar ik wil niet meer terug naar waar ik vandaan kom. Ik wil alleen maar verder en verder en verder. En op het moment dat we dat zijn gaan doen, Marleen en ik, dan beginnen te stromen. Langzaam maar zeker. En het is zo gaaf om te zien wat er dan gaat veranderen. Ons huwelijk verandert, onze invloed verandert, onze contacten met mensen veranderen. En ik wil je echt aanmoedigen. Gods zegen en kracht zijn beschikbaar. Zoek, blijf zoeken. Je zult vinden en je zult beloond worden nu en in de hemel.
Gods woord. Bouwen, daar had ik ook een woord over. En er staat in Genesis 11. Weet je, het is belangrijk om te bouwen met het juiste materiaal, zei Chris. Om terecht. Dankjewel. Geweldig. Een tijdje geleden was ik aan het wandelen met God. Dat doe ik wel eens vaker. Dan ga ik het bos in. En dan wil ik even niks om me heen, maar dan wil ik alleen met God praten. En ik vroeg aan God, wat wilt u dat ik zou bouwen? Ik hou van bouwen, ik ben graag bezig. En eigenlijk is iedereen aan het bouwen. En toen sprak God in mijn hart. Het was geen hoorbare stem, maar duidelijk een heldere indruk in mijn hart. Die zei, er zijn te veel torens van Babel. Er worden te veel torens van Babel gebouwd. En toen ging ik lezen wat het betekent. En dan kom je in Genesis terecht. En wat ik zo mooi vind aan Genesis is dat het eigenlijk een... Het is het eerste boek van de Bijbel. Het is een soort fundament. Het is een soort prototype. Een basis die daar wordt neergelegd. Waar je enorm veel op verder kan leren. En als je dit stuk leest over Genesis, dan leer je eigenlijk... Ja, wat is nou Gods wil? Hoe moet ik bouwen? Babel. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat ze een vlakte in het land Sinjar vonden en daar gingen ze wonen. We moeten even in de context zien dit verhaal. Noach was net geland met de ark. En God had tegen hem gezegd, ik wil dat je je vermenigvuldigt op de aarde. Dat was Genesis 9 en dan Genesis hoofdstuk 10. Dan zien we dat Nimrod naar voren komt. Nimrod is een belangrijke jager. Een groot jager staat er. Want er werd van hem gezegd dat hij een groot jager was. En Nimrod die stichtte de stad Babel. Hij was de stichter van deze stad. Hij had een naam, een belangrijke naam. Dat was in de vlakte Sinjar. En het woord Nimrod, de naam Nimrod betekent held. Of een opstandige. Dat is de naam Nimrod. Moet je even in je achterhoofd houden als je dit stuk leest. Het woord Babel of de stad Babel betekent verwarring. Maar als je door heel de Bijbel heen kijkt wat Babylon betekent, later is het Babylon genoemd. Dan lees je dat Babel of Babylon staat voor trots. Bijvoorbeeld in het boek Openbaring, laatste boek van de Bijbel, komt Babel weer terug. En dan zag Johannes, ik zag een vrouw zitten op een scharlakenroost beest dat vol van Gods lastelijke namen was. Bekleed met purper en scharlaken, getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, beker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Maar later zie je dan dat het Babylon valt. Maar je ziet eigenlijk dat Babel bestaat door heel de Bijbel heen. En door heel de Bijbel heen is het ook een beeld van trots. Als Jesaja een profetie spreekt over Babel, dan zegt hij, gij trots of hoogmoedige, je zult vallen. Babel is van begin tot het einde van de Bijbel een beeld van trots. En wat hoog is bij mensen, dat is een gruwel voor God. God heeft een hekel aan hoogmoed. God haat trots. Daniel die werd naar hetzelfde Babel afgevoerd, gedeporteerd als in ballingschap. En hij kreeg daar een droom over Nebukadnezar, de grote koning die zichzelf zo geweldig vond. Hij kreeg dat beeld van dat gouden hoofd en dat zilveren lichaam en dan de bronzen voeten. Dat beeld werd omvergegooid door die steen. Het was het koninkrijk van God. Diezelfde Nebukadnezar zo trots was dat hij op een dag op zijn paleis liep. En dat hij zei, dit heb ik allemaal gemaakt, kijk eens mijn koninkrijk. En het volgende moment werd hij een koe, of een rund zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of u dat, een tijd geleden was er zo'n reclame over vuurwerk. Het zei, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Ik weet niet of u dat kent. Maar toen ik dat las dacht ik van nou, je wordt een rund als je God de eer niet gunt. Dat is wel wat toepassing was op Nebukadnezar. Trots. Babel is het beeld van trots. En je ziet hier ook het fundament van Babel. Ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we ons voor ons een naam maken. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Nou, het is interessant. Je ziet hier al de basis. Laten we voor ons een naam maken. Laten we onszelf verheffen tot in de hemel. Zo groot, zo hoog, dat iedereen naar ons opkijkt. Laten we de mooiste, de hoogste toren bouwen. Ik weet niet of u deze toren kent. Wie weet welke toren dit is? Dat is de Burj Khalifa. En die staat in Dubai. We zijn daar geweest. En ze weten niet precies hoe hoog die is. Wat willen ze niet zeggen? Want ze zijn bang dat ze in Japan of ergens anders een toren gaan bouwen die net 1 meter hoger is. Gesproken over trots. Maar ze roepen overal, wij hebben de hoogste toren van de wereld. Dat is natuurlijk van alle tijden. Babel is niet alleen toen was dat, wij willen een toren tot in de hemel, maar het is nog steeds. Wij willen de snelste auto. Wij willen de hoogste of het sterkste leger, de belangrijkste koning, de grootste macht. Maar het is niet zo ver weg hoor. Het zit ook in ons allemaal. Mijn bedrijf. Kijk eens wat ik gedaan heb, wat ik gepresteerd heb. Ik heb de beste cijfers van de klas. Ik ben de grappigste op school. Het Nederland, hè? De grappigste. Ja. Babel zit een beetje in ons allemaal. Jezelf verheffen tot in de hemel. Jezelf verhogen. Een naam willen maken. En dat is niet alleen in de wereld. Maar dat kan ook in de kerk. Kijk eens. Grote kerk. Groot gebouw. Dr. Efraim. Ik ga je eerlijk zeggen. Dr. Efraim is niet zo. Het liefste wat hij wil. En dan moet je zijn boek maar eens goed lezen. De organische kerk. Dat heet niet groot, maar veel. Dat is God. Dat is Gods idee, dat is Gods plan. Dat zul je straks ook zien. Niet groot, maar veel. Want er staat hierachter. Laten onze naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Dat is interessant. Ik heb me hele week zitten afvragen, wat is nou het verband tussen die twee? Als je een naam maakt voor jezelf, dan word je dus niet over de aarde verspreid. Maar als je een naam maakt voor God, dan word je over heel de aarde verspreid. Dan moet je goed begrijpen de context. Wat was de opdracht van God in Genesis 1? God zei tegen de mensen, ga heen en vermenigvuldig u. Word talrijk en vervul de aarde. Vervolgens ging het mis, de mensen deden hun eigen zin. Genesis 9, water erover. We hadden een paar mensen over, 8 mensen in een boot, Noach. Noach kwam van de boot, Genesis 9. En wat zei God opnieuw tegen Noach? Gaat heen, wordt talrijk en vervul de aarde. 2 keer zegt hij dat, vers 1 en vers 7, lees maar eens na. Ga heen, wordt talrijk en vervul de aarde. Gods verlangen is dat deze aarde vol wordt van de glorie van hem. Hij wil mensen, hij houdt van mensen. Hij houdt van mensen op deze hele aarde. Hij wil mensen zien overal, vervuld met de kennis van God, staat er, dat ze God kennen. Mensen die zijn glorie dragen, mensen die zijn eer dragen, mensen die hem de eer geven. En niet een trotse Nimrod die een naam wil maken voor zichzelf. En dat is natuurlijk de achtergrond, want als je voor jezelf een naam maakt, dan heb je veel mensen nodig die jouw naam willen prijzen. Die jouw naam groot willen maken. Grote kerk. Of een groot bedrijf. Of een groot land. Maar als je je verspreidt over de aarde, dan zijn er meer leiders nodig. Meer mensen, meer namen die leiding dragen. En dat is nu juist precies de wil van God. Hij wil niet dat één persoon die alles... Kijk eens, heb ik gedaan voor God. Het is mijn werk voor God. Dat is geen goud. Dat is stro. Wordt weggeblazen. Waarmee bouw jij? Wat is jouw motivatie om te bouwen aan het koninkrijk van God? Ik vind het leuk. God die kwam ook neer en die keek wat de mensenkinderen aan het doen waren. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Kan je het voorstellen? God die daalt neer. We gaan eens kijken. Wat zijn ze aan het doen? Die kinderen. Op aarde. Denk je dat God onder de indruk was? Van de toren van Babel? Denk je dat hij het mooi vond? Nee. Hij was helemaal niet onder de indruk. Lees je in de Bijbel heel vaak dat God op zoek is. God op zoek is... De ogen van de Heer gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. God is op zoek niet naar een trotse toren of naar een groot bouwwerk. God is op zoek naar nederige mensen. Hier staat het. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Dit vind ik zo mooi van God. Ik woon in de hoge hemel, eindeloos groot. Als er iemand groot is, is het God. Ja. Daar woont hij, maar hij schaamt zich niet om juist bij de mensen te wonen die nederig en verbrijzeld zijn. Staat hier zelfs. Verbrijzeld betekent helemaal verpulverd. Letterlijk dat er niks meer van over is. Offer voor God is een verbroken hart. God woont bij nederige mensen. De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank voor mijn voeten. Waar zou het huis zijn dat je voor mij zou bouwen? Zegt God. Ik woon bij wie beeft voor mijn woord, staat er dan. God is op zoek naar een hart om in te wonen. Hij zoekt geen toren, hij zoekt geen menselijk bouwwerk, maar hij zoekt mensen om in te wonen, die nederig genoeg zijn om in te wonen. Als Maria de lofzang zingt, dan zingt ze: de Heer heeft gelet op mijn nederige staat. Met andere woorden, waarom koos God Maria uit? Waarom koos God een woning uit? Hij wilde graag leven in de buik van Maria, omdat zij nederig was. Daar zoekt God naar. Daar voelt hij zich thuis. Met andere woorden, bouw jij zelf een woning voor God? Of ben je een woning voor God? Dat is de vraag, denk ik, die je vandaag mag stellen. Bouw je een woning voor God? Of ben je een woning voor God? Jezus zegt, ieder die mijn woord heeft en ze doet, ik zal bij hem komen wonen. Samen met mijn vader kom ik bij hem wonen. Kent die uitdrukking toch wel? Home is where the heart is. Nou, God die zoekt naar een hart waar hij zich thuis kan voelen. En de Heer zei, kom laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat ze geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Even, wat valt je op aan deze tekst? Wat zeg je? Wij. Ja. God zegt, laten wij neerdalen. Dat is interessant. Is God meer? Is God... psychiatrisch, zouden wij zeggen, misschien? Nee. God is een drie-eenheid. God is een drie-eenheid. God is het perfecte voorbeeld van een drie-eenheid die zichzelf aan elkaar onderwerpt. Jezus zegt, ik leef tot eer van de Vader. Alles wat ik de Vader zie doen, dat doe ik ook. En de Heilige Geest die is er om Jezus te verheerlijken. Ze leven niet voor zichzelf. Ze leven voor de ander. Sterker nog, Jezus die zegt, ik kom hier niet om mijn eigen naam. Ik kom hier om Gods naam te verheerlijken. Want als ik uit mezelf spreek, dan is er geen waarheid in mij. De drie-eenheid is een perfect voorbeeld van de eer geven niet aan jezelf, maar de eer aan de ander geven. God is zelf het voorbeeld van hoe wij zouden moeten leven hier op aarde. Niet trots, niet hoogmoedig, maar nederig en de ander dienen, de ander uitnemender achten dan zichzelf. Ja, prachtig plan van God. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde. Wat betekent Babel ook alweer? Verwarring. Klopt. Babel betekent verwarring. Doet mij denken aan Jacobus 7. Daar staat dit. Want waar zelfzucht heerst en eigen belang, daar heerst wanorde. Ja, hè? Het is van alle tijden. Waar de trots heerst en waar eigen belang heerst, waar mensen hun eigen koninkrijkje willen bouwen, daar is wanorde. Dan komt vanzelf chaos. Dat wil je niet. Dat willen we ook niet bouwen hier. We willen bouwen aan Gods koninkrijk. En daar maakte de Heer gaf een andere taal. Wat ik zo mooi vind, als je dan het verhaal leest van Pinksteren. daar zie je precies het tegenovergestelde gebeuren. Ik lees het eventjes. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken, die er onder de hemel zijn. Alle volken kwamen daar weer samen. En toen dat geluid klonk, kwam de menigte samen, want ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. Hoe kunnen we hen dan horen, ieder in onze eigen taal? Perten, Meden, Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de Romeinen, Joden en proselieten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen allemaal in onze taal over de grote werken van God spreken. Ze spraken niet over hun eigen werken, ze spraken over de grote werken van God. Je ziet hier dat door de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest, komt er weer eenheid, krijgen mensen weer één taal en is ineens alles weer mogelijk. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is precies de tegenovergestelde beweging. Niet de trots van een mens. Die kan zelf iets proberen te bouwen. Met je eigen handen, met je eigen werk. Dat werkt niet. Laat het over aan God. Laat God zijn werk doen in mensenharten. En dan God kan mensen één maken. En God kan volken bij elkaar brengen. En God kan een aarde vervullen met zijn heerlijkheid. Dat is zijn wil. Dat is zijn verlangen. Hij wil de aarde vullen met zijn heerlijkheid. En dat gebeurt er dan ook. En vandaar verspreiden de Heer hen over de aarde. Lijkt bijna of dit het belangrijkste is. Mijn opdracht was, ga heen en vermenigvuldig je. De Heer verspreidde hen over de aarde. Hij gooide er een bom in. Dat zie je in Handelingen 8 ook. De gemeente was in Jeruzalem gebouwd. En wat gebeurt er? Ineens vervolging. En dan staat er, de gemeente verspreidde zich over heel de aarde. En daardoor is het koninkrijk bij ons gekomen. En daarom mogen wij nu het evangelie horen. Want ze zijn naar Azië geweest. Ze zijn naar Europa, naar Griekenland geweest. God wil dat we ons verspreiden over de aarde. Misschien wil hij wel van u dat je ergens anders gaat wonen. Dat je in België gaat wonen. Er zijn nog niet zoveel gemeentes. Of in Noord-Frankrijk. Laat God tot je hart spreken. Er kunnen allerlei redenen zijn om bij elkaar te blijven, hè? Maar Gods wil is dat je je verspreidt, dat zijn koninkrijk groeit. Daarom beginnen we ook met een kerkplanting trainingscentrum straks in september. Ik blijf het maar zeggen, want we gaan je helpen. Misschien denk je wel, nou, dat is niks voor mij, maar misschien is het wel wat voor jou. Uiteindelijk is dit het bouwplan wat God heeft. Dit is zijn blauwdruk voor de gemeente. Hij wil dat heel de aarde vol wordt van mensen die hem kennen. Dat zijn koninkrijk overal komt. Weet je, het is niet voor niks, die vluchtelingenstroom naar Europa. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Mensen uit Iran zitten hier. Welkom. Geweldig dat jullie hier zijn. Steek eens even jullie allemaal jullie handen omhoog. Alle mensen uit Iran. Geweldig, yes. Dimmen geeft daar mijn bijbelstudies van de week. Ja, elke week gaat hij er langs, bijbelstudies geven. Leuk om te doen, Dimmen. Geweldig. Had er een droom over gehad, dat hij dat ging doen. Dat is niet voor niks. Dit is een goddelijk idee, mensen. Zij komen naar hier, horen het evangelie, en ik weet zeker, een aantal van jullie gaan terug om daar weer te helpen bouwen. Maar ja, God wil dat heel de aarde vol wordt met de kennis van hem, met zijn glorie. Oké. Laten we even stil zijn, laten we ons op God richten. En misschien moeten we ons gewoon allemaal bekeren van trots. Nou, we dat maar gelijk doen. Dan zijn we er gelijk vanaf, toch? Korte pijn. Oké. Dan gaan we staan allemaal. Onze ogen dicht doen. Heere God, ik dank u wel dat we mogen bouwen. Help ons alstublieft om te bouwen volgens uw plan. Heer, vergeef ons. En als je het van harte kan meebidden, bid het gewoon zelf mee in je hart. Heer, vergeef ons, vergeef mij. Mijn trots, dat ik toch nog een beetje eigen eer wil. waar ik toch nog een beetje eigen glorie zoek. Heer, we bekeren ons daarvan. We willen graag een nederig hart. Een hart waar u wil wonen. We willen geen huis bouwen. Maar we willen een huis zijn. Heer Jezus, woon in ons. We openen ons hart voor u. Dank u wel. Dank u dat u graag onder ons wil wonen. En ik bid op dit moment voor ieder die dat nog nooit gebeden heeft. Dat je op dit moment je hart kunt openen voor God. Er is niks mooiers dan te weten dat God in je hart wil wonen. Er is niks mooiers dat de Allerhoogste God in jouw hart wil wonen. Dat Hij met jou wil praten. Open je hart voor Hem. Wees niet bang. Hij houdt van je. We bidden, Vader, dat uw koninkrijk zal komen op aarde. Dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Hier in Zeeuws-Vlaanderen. We bidden, Vader, dat de mensen die u nog niet kennen, u mogen leren kennen. Het is goed om u te kennen. Vader, we bidden u dat de dorpen en steden in Zeeuws-Vlaanderen, waar nog geen gemeente is, dat daar gemeentes mogen komen. Dat u op dit moment mensen hun harten wilt raken. Waar mag jij bouwen? Waar mag jij naartoe gaan? Vader, wilt u tot ons spreken?